Goed, ja, we moeten, het is toch een beetje anders nu weer. Net zoals woensdagavond met Peltel. Dat we weten nu, er zitten dus nu ook mensen aan de andere kant, achter het schermpje. Aan het schermpje daarachter zitten dus Ria en Herman en Mirjam. Dus. Nou, we gaan weer verder. 2 Korinthe 5, ja. 2 Korinthe 5. We zijn, de vorige keer hebben we dus dat de rechterstoel van Christus in vers 10. Dat lees ik even. En toen hebben we daarna over die mooi aangegrepen over de oordelen van God. Ja? Het oordelen en veroordelen van de mensen. Het oordeel die op aarde, in de hemel, aan het kruis. Ja? Zowel van Israël als van de heidenen op aarde. En dan later ook natuurlijk de witte troon. En ook van de duivel. Goed, maar dan gaan we nu in. Ik lees vers 10 even, dan gaan we verder. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En niet zomaar, het moet. Ik kan niet zeggen, nou kan ik dat niet overslaan. Nee, je moet voor die rechterstoel van Christus komen. Want, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nou, dat hebben we al uitgelegd, dus we weten waar het over gaat. Maar we gaan nu wel verder lezen, ja. En er staat mijn alinea tussen. Maar Paulus, die gaat door en die zegt, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens, conscienties, geopenbaard te zijn. Nou, dat hebben we net trouwens in de andere tekst ook gelezen. Maar hij zegt, wij weten de schrik des Heren. Nou, dat is iets, de schrik. Ja, wat is de schrik des Heren? Ja? Dat is om verschrikt te raken. Ja? Worden wij nog wel verschrikt? En Paulus zegt, ik weet de schrik des Heren en dus beweeg ik de mens tot het geloof. En wat is nou precies de schrik des Heren? Nou, ik kijk even bij de online Bijbel, even bij de Statenvertaling, de kanttekening. Nou, dan schrik ik, ja, wat daar staat. Ja, omdat dat is ja, natuurlijk het verterende vuur, het verschrikkelijke oordeel wat de mensen wacht, als zij het dus niet in zijn wegen wandelen. Ja. Maar dan zien ze dat natuurlijk niet als iets, dan zien zij eigenlijk van, ja, je wordt op je daden beoordeeld, en ja, dan is die weegschaal, God komt om te oordelen de levenden en de doden. Ja. Je kent het wel, die geloofsbelijdenis, ja. Maar dan niet op de goede manier. Maar de schrik des Heren, ja, er is zeker een schrik des Heren. En de schrik des Heren, dat woord komt nog een paar keer voor in de Bijbel. En waar Paulus over spreekt, ja, dan moeten we niet op één hoop gooien met Jesaja 2. Als we dat even weer lezen met elkaar. Jesaja 2, ja, nog een keer het Oude Testament, Marcel. Maar dan moet je je Bijbel maar meenemen, ja.
Maar ik kan ook goed luisteren.
Oké, dat is goed, ja. Nou, we zullen het nu wel voorlezen. Jesaja 2. Jesaja 2, vers 10. En dat gaat over de toekomst. En dat gaat ook dat de Heer Jezus, en hier staat de Heer met hoofdletters, maar wij weten in het Nieuwe Testament is het Jezus Christus op het witte paard wat naar beneden komt. En het oordeel, waar begint dat? Dat begint in de hemel, van boven naar beneden. Vandaar dat wij ook het eerst in onze plaats worden geïnstalleerd, omdat dan is de hemel leeg. En dan worden wij de. Maar daar gaat het nu even niet over. Maar in Jesaja 2, vers 10. Daar staat: ga in de rotssteen en verberg u in het stof. Vanwege de schrik des Heren. En om de heerlijkheid zijner majesteit. Nou, die schrik des Heren. Daar staat nogal wat, ja? Verberg u in het stof. En als we ook verder kijken. In vers 19. Nee, ik lees vers 17 ook even. En de hoogheid des mensen zal gebogen en de hoogheid der mannen zal vernederd worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Kijk, dat is wat er in de grote drukking gaat, waar het om gaat. Wie staat nummer 1? Wie is verheven? Is dat de mens of is dat de Heere? En in die dag zal het de Heere zijn. Nu is het nog steeds de mens, ja, die zichzelf verheft. Kijk maar in de torenbouw van Babel. Wat zeggen zij? Wij zullen ons een naam maken, ja. Dus wij verheffen onszelf. Dat is precies tegenovergestelde, ja? Dat is de zonde in de mens, de trots. Die zit er zelf nummer 1. Maar God gaat daarmee afrekenen. Nou, en dan zie je. En elk Dus in die dag zal de Heer alleen verheven zijn en elk een der afgoden zal ganselijk vergaan. Dan zullen zij in de spelonken der rotstenen gaan en in de holen der aarde vanwege de schrik des Heeren. Vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de, wat te verschrikken? De aarde te verschrikken. In die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke zij zich gemaakt hadden om zich daarvoor neder te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen. Gaande in de reten der rotsen en in de kloven der steenrotsen, vanwege, daar heb je het weer, de schrik des Heeren en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde geweldiglijk te verschrikken. Terug aan 2 Korinthe 5. Is dat de schrik des Heeren waar Paulus over spreekt? Maar wij leven in de bedenkende genade, ja? Dus die schrik des Heeren, die staat te komen, ja? Dat is de toekomende toren. Maar wat zegt Paulus daarvan? Wij zijn verlost van de toekomende toren. Wij zijn verlost van de schrik des Heeren. Maar ja goed, er zijn vaker van die uitdrukkingen die we in een ander Bijbelboek vinden, niet van Paulus. En bij Paulus, ja, als we spreken over de toekomst des Heeren, als Paulus erover spreekt, ja, of als Petrus daarover spreekt, dat zijn twee verschillende dingen, ja. De komst van de Heeren, ja. Hij komt, maar ja, hoe komt hij? Komt hij op aarde, op de Olijfberg, of komt hij in de lucht? Dus het is heel belangrijk, bepalend, dat wij het woord recht snijden, ja? Verdelen, als je snijdt, maak je een verdeling. Nou, dat is wat we moeten doen. En dan weten we precies welke taartpunt voor ons is. En dan weten we, oh wacht even, dus weer, merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Dus als Paulus zegt, wetende de schrik des Heeren, nou, dan moeten wij even naar Filippenzen 2 en dan worden ons dingen duidelijk. Want met wie hebben wij te maken? Ja, welke vriend is onze Jezus? Oké, ik vind het een mooi lied. Maar is God, ja, is hij mijn vriend, ja? Heb je ook bijvoorbeeld met ouders en kinderen. Ja, ben ik de vriend van mijn zoon? Is mijn zoon mijn vriend? Is mijn dochter de vriendin van, hè, van mijn vrouw? Dat wil men zo graag tegenwoordig. Maar ja, je bent de vader, je bent de moeder. En er is een vrezen aan de orde, als het goed is, ja? Tussen niet bang en angst, maar respect. En eer, daar gaat het om. Dat is een bepaalde schrik, een vrezen. Nou, en met die God, de schepper van hemel en aarde, de almachtige God die hemel en aarde bezit, daar hebben wij mee te maken, hoor. Dus als Paulus zegt, kijk in Filippenzen 2 vers 12, alzo, mijn geliefde, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Daar heb je het. Met vrezen en beven. Niet dat ik sta te bibberen. Ja, dat ik bang. Want ik ben niet meer bang voor God. Gelukkig niet. Ik heb vrijmoedig toegang. Maar ik weet wel één ding. Als de Heer Jezus hier naar binnen loopt, dan val ik voorover. Ja? Van aanbidding. Want zo is de relatie wel. Hij is mijn hoofd. Hij is mijn Heer en mijn eiland. Maar ik heb wel te maken met de Allerhoogste God. Waarvoor, als je kijkt in vers 10, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid God des Vaders. Met die God hebben wij te maken, ja. En die dienen wij. Dus Paulus zegt, dien hem, ja, werkt u zelfs zaligheid, wees gehoorzaam aan het woord, aan hem, die zaligheid die je hebt, daar doen we wat mee, hè? Ik bedoel, je hebt geld op een bank staan. Ja, je kan zeggen, daar doe ik niks mee. Of ik zet het op een spaarrekening en dan gaat het groeien. Dat is er wat mee doen. Bij mijn zaligheid. Het is niet zo van, ik ben gered en klaar, punt, dat kan. Nee, hij spreekt over de gehoorzaamheid des geloofs. Dat is meer. Dat gaat door. Dat is dat oefenen je leven lang. En dan zegt hij, want het is God die in u werkt, beide het willen en werken naar zijn welbehagen. Nou, dus als Paulus zegt terug in 2 Korinthe 5, wij weten de schrik des Heeren. Nou, we weten, we komen voor die rechterstoel van Christus. En oké, daar wordt geoordeeld, niet veroordeeld, maar beoordeeld, wat wij als gelovigen gedaan hebben, door dat lichaam, nadat hij gedaan heeft, En hij noemt het toch goed en hij noemt het ook kwaad. Ja, het is door de rechtstoel komen toch dingen aan de orde die goed zijn en die kwaad zijn. Het is toch kwaad. Ja, er wordt toch wat van gezegd. Er wordt toch, op basis daarvan gaat Christus wel oordelen. Ik bedoel, het is geen grap. Ik bedoel, we zeggen wel eens van, nou ja, oké, gelukkig, maar hij is gered. Ja, ik weet wel, hè. Hij wijkt helemaal af of hij doet er helemaal niks meer mee. Maar goed, hij is gered. Wij zijn verzegeld en hij zal verbranden. Maar zelfs zal hij, en hij zal behouden worden als door vuur, weet je wel. Zo'n geruststelling, nou, hij is gered. Ja, oké. Maar aan de andere kant, denk je, ja, wacht eventjes. Hij zal verbranden als, zijn werken zullen verbranden als door vuur. Maar zelfs zal hij behouden worden. Dus ter nauwe nood, wij spreken, zal hij gered worden. Dat komt door het bloed van de Heer Jezus. Maar goed, we kunnen het vergoeilijkend zeggen, nou, hij is gered, gelukkig maar. Je kan ook zeggen, het is een schande dat een gelovige zich zo verdraagt. Een schande dat hij de God van de hemel en aarde, dat hij die niet dient. Terwijl God zijn zoon gegeven heeft, ja? Zijn leven heeft gegeven, de tweede dood heeft gestorven van ons. En dat wij dan daarna niks meer met hem te maken willen hebben, niks meer doen. Ben ik vrij? Ja, ik ben vrij. Ik ben vrij, alles is geoorloofd. Maar niet alles is nuttig, niet alles sticht. En dat is wat God wil. Dat wij hem natuurlijk dienen. En dat is het goede en het kwade. En die schrik des Heren. Wij zullen toch beoordeeld worden, ja. Niet omdat wij naar de hel gaan. Maar toch, we zullen wel. Wij hebben een verantwoordelijkheid. In Colossensbrief zegt Paulus. Tegen, ik weet niet meer tegen wie, hoe hij die naam noemt. Hij zegt, maar zeg tegen, ik geloof Agrippus. Ik weet niet zeker meer. Maar dat hij de bediening doet die hij heeft aangenomen in de Heren. Zoiets zegt hij daar. Met andere woorden, je hebt een verantwoordelijkheid, ja. En Agrippus, waarschijnlijk misschien was hij oudste in die gemeente. Maar wij hebben allemaal zo onze dienst die we de Heren zijn, ja. Nou, hij zegt dat je die ook zal vervullen. Nou, dat is die schrik des Heren, ja. En dan zegt Paulus, bewegen, ja. Bewegen de mensen tot het geloof. Nou, dat is zijn bediening. Paulus spreekt even over zichzelf. Want in deze hoofdstukken, eigenlijk vanaf hoofdstuk 2, is hij eigenlijk bezig om zijn bediening aan de mensen uit te leggen. En zichzelf te verdedigen. Ja, want die Corinthiërs, je weet het, die hadden nou niet zo'n hoge pet op van Paulus. Daar is hij voortdurend nu mee bezig. En wij bewegen de mensen tot het geloof. Dat is wat Paulus doet. Ja, tot het geloof. Ja, natuurlijk dat ze zalig worden. Hij is de apostel van de heidenen. Ja, en zoveel hij die apostel is, maakt hij zijn bediening heerlijk. Nou, hoe doe je dat? Niet zichzelf, maar zijn bediening. Want daar spreekt hij natuurlijk over. En dat is zijn bediening. Mensen, alle mensen, moeten zalig worden. Kijk even in 2 Timotheus. Ja, 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2. Nou, wat zegt hij in vers 4? God, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis de waarheid komen. En dat is wat God wil. Nou, hoe bereikt hij dat? Ja, met ons. En Paulus zegt, volg mij. Dus wij volgen Paulus. Paulus heeft het gedaan. En dat is ook de taak van ons. We zitten hier gezellig bij elkaar, fijn. Ja, maar de gemeente, dat is niet het gebouw, dat zijn wij. En hoe moeten mensen nou zalig worden? Ja, als wij hier altijd maar stilzitten, dan gebeurt er niks. Dus wij moeten ook bla bla praten. We gaan het aan de mensen verkondigen. Dus dat gaan we ook als plaatselijke gemeente, gaan we die draad weer oppakken. Dat is ook de taak van de gemeente, dat de mensen het evangelie horen. En de mensen die het horen, die komen hier naartoe en die moeten opgebouwd worden tot kennis van de waarheid komen. In de waarheid die Paulus verkondigt. Dat is wat we horen te doen. Ja? En in vers 6, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, ja, zijnde de getuigenis te zijnde tijd. Dus dat is het wat wij nu verkondigen. Hè? Hij heeft zijn leven gegeven voor iedereen. Waartoe? En dan, ik gesteld ben een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet, een leraar de heidenen in geloof en waarheid. Dus hij is een leraar van de heidenen, punt 1, in geloof. Welke wil dat alle mensen zalig worden, zie je het? Wij verkondigen dat aan de mensen. En dan, punt 2, in waarheid, dat men tot kennis van de waarheid komt. Zie je, dat is dat dubbele, die twee dingen. Gered worden en dan mensen tot kennis van de waarheid brengen. Dat is wat we moeten doen. Nou, dat is wat Paulus zegt. Ik beweeg de mensen tot het geloof in 2 Korinthe 5. Weer terug. Ja, dat is zijn bediening. Hij is de apostel van de heidenen. En hij hoopt dan ook En zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Nou ja, we hoeven die tekst niet op te zoeken, maar we hebben het natuurlijk eigenlijk net gelezen in Handelingen. Toen we het in Handelingen bezig waren. Ik oefen mijzelf altijd een oneigenlijk geweten te hebben bij God en voor de mensen. Nou, voor God openbaar. Dus wat is dat als je bij God geopenbaard bent en in de gewetens van de mensen? Ja, dat is voor God, dat betekent een geweten zegt iets, die bevestigt iets en dan is het stil. Of als het gaat spreken, dan krijg je last van je geweten en dan verklaart het je schuldig. Nou, in zijn bediening met Paulus, ja, hoopt hij ook dat hij ook in de gewetens, ja, met wat hij verkondigt in zijn bediening, ook in hun gewetens geopenbaard is, bekend is. Ja? En dat ze hem ook zullen erkennen. Daar gaat het om. En dat zegt hij juist tegen die Corinthiërs, omdat die deden onderzoek naar hem. Dat was een verdeelde gemeente. Ik voor Paulus, ik ben van Apollos, ik ben voor die, ik ben voor die. Keken naar mensen, waren met wijsheid van mensen bezig. Nee. Voor God is hij sowieso openbaar geworden, ja? God weet hem en hij kent hem en hij weet dat Paulus zijn motieven goed zijn. En Paulus heeft op zich natuurlijk helemaal geen aanbeveling nodig. Want kijk in vers 12, want wij prijzen onszelf u niet wederom aan. Maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aanzicht roemen en niet in het hart. Dus wij hebben nu ook stof. Wij lezen zijn brieven en wij kunnen Paulus verdedigen. Moeten wij Paulus verdedigen? Maar ja, in ieder geval, wij staan voor wat hij verkondigt. Voor zijn bediening. En Paulus, hij heeft dus last van tegenstand. En die hem niet moeten en die gaan er tegenin. En Paulus is geen apostel of hij heeft het van mensen. Of, nou ja, vals evangelie. Wij krijgen ook tegenstand, ja? Ja. Maar wij, doordat hij dat heeft opgeschreven, ja, hebben wij ook stof. Ja? Waardoor wij Paulus kunnen verkondigen aan de mensen en ook kunnen weerleggen, hè, wat zij over hem zeggen. Want wij ontmoeten veel tegenstand erin. Maar Paulus op zich, hij zegt, ik hoef mij natuurlijk niet opnieuw aan te prijzen. Waarom? Ja? Als je kijkt in 1 Korinthe 9, kijk in 1 Korinthe 9, hij heeft daar constant, maar kijk, als je 1 Korinthe 9 leest, dan heeft hij eigenlijk al genoeg waarvan je zegt, nou, wat we allemaal weten, Paulus is een apostel. Door God geroepen. Heeft hij een brief van aanbeveling nodig van mensen? Nee toch? Want door wie is die aangesteld? Door de Heer Jezus. Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien? Zijt gij lieden niet mijn werk in de Heer? Het bewijs, de Corinthiërs waren toch een bewijs van het apostelschap van Paulus? Zij zijn door hem tot geloof gekomen. Hij heeft hun het evangelie verkondigd. Zij hebben toen de Heilige Geest ontvangen. En hebben ze zekerheid in hun geloof gekregen. Ze hebben hoop gekregen. Terwijl we daarvoor in afgoderij zaten. Zijt gij lieden niet mijn werk in de Heer? Mijn werk en niet van Petrus? Zo ik anderen geen apostel ben? Ja? Nochtans ben ik het, uw lieden. Oké, anders ben ik het van sommigen niet. Ik ben het toch, of je het nou wil of niet. Want het zegel mijn apostelschap zijt gij lieden in de Heer. Dat is het bewijs dat zij zij zijn het bewijs van zijn apostelschap. Mijn verantwoording, kijk, aan degene die onderzoek over mij doen is deze. Hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Hebben wij niet macht enzovoort enzovoort, zie je het? Hij doet verantwoording, want er is een onderzoek gaande over onze apostel. Ja? Terwijl dat helemaal niet nodig is, want als je dit leest, dan is er geen onderzoek nodig. Moeten wij nog gaan onderzoeken of Paulus wel onze apostel is? Ik dacht het niet. We hebben genoeg waarin we weten dat hij onze apostel is. Kijk, 2 Korinthe 3 vers 1. Nee, we gaan even naar Galaten 1. Galaten 1 vers 11. Wat zegt hij nou? Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Nou, dat is voor mij genoeg. Hij heeft het van de Heer Jezus Christus persoonlijk geopenbaard gekregen. En niet door een mens. Dus origineel, het origineel wat Paulus heeft ontvangen. Van wie heeft hij dat ontvangen? Rechtstreeks van de Heer Jezus Christus. Dus ook niet een van de apostelen, ik kan wel naar Petrus gaan. Nee. Ik kan wel naar Petrus gaan. En nu kan ik, ik ga naar 2 Petrus 3. Wat zegt Petrus dan? Wil je weten hoe het zit? Snap je nou niet waarom de Heer Jezus nog niet gekomen is hier op aarde? Weet je niet hoe het zit? Nou, ik verwijs je naar één persoon, dat is Paulus. Ja? Dus er is genoeg nu in de Bijbel, waarin wij, waar Paulus in mijn geweten geopenbaard is. Dat hij door God geroepen is en ons apostel is. 2 Korinthe 10 vers 7. Dus ze zeggen ja, brieven voorschrijving zijn er ook bijvoorbeeld. Heeft Paulus brieven voorschrijving nodig? Heeft hij aanbevelingen nodig van mensen? Ja? Nou, ik denk als jij nu zegt, heeft Petrus een aanbeveling nodig? Zegt hij, nee. We weten toch iedereen dat Petrus de apostel is, ja? Zal niemand zeggen. Dat lees je ook niet. Dat Petrus zich moest verdedigen dat hij brieven van aanbeveling, dat mensen zeggen, dat hij zegt, ja, moet ik mezelf nog aanbevelen? Dat lees je nergens. Maar Paulus leest het wel. Want daar is de oppositie natuurlijk nu ook in deze tijd het grootste. Dat zei ik, 2 Korinthe 10, vers 7. Even kijken. 2 Korinthe 10, vers 7 tot en met 11. Nou. Even kijken, ik maak een fout. Ik moet hier op die tekst van 17. Ziet gij? Ja, nee, het is 2 Korinthe 10 vers. Oh, wacht, ik zit toch goed. Ik zal bij 11. Ja, nee, toch, ik zal bij 11. 2 Korinthe 10 vers 7, kijk. En zo zitten de mensen in elkaar. Zo waren de Korinthiërs ook. Ziet gij aan wat voor oog is? Aanziens des persoons, ADP, zeggen we, ja? Indien iemand bij zichzelf betrouwt dat hij van Christus is, die denken dit wederom uit zichzelf, dat gelijkerwijs hij van Christus is, alzo wij ook van Christus zijn. Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heere ons gegeven heeft, zie je? De Heere heeft aan hem die macht gegeven. Hij zegt ons, Paulus natuurlijk in de eerste plaats, en degene die hem helpt. Tot stichting, niet tot uw nederwerping, zo zal ik niet beschaamd worden. Opdat ik niet zou schijnen alsof ik u door de brieven wilde verschrikken. Het woord verschrikken. Want de brieven, zeggen zij, dat zeggen zij, ja, zijn wel gewichtig en krachtig. Dus zijn brieven, dan zeggen ze, hé, die zijn gewichtig en krachtig. Maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. En zo keken ze naar een heleboel. Ze keken dus naar zijn verschijning. Ze keken naar het uiterlijk vertoon. Ja? In plaats van, de brieven en wat hij zegt. De zulke bedenken dat hoedaniger wij zijn in het woord door brieven, als wij afwezig zijn, wij ook zodanig zijn in de daad als wij tegenwoordig zijn. Goed, de brieven zijn dus gewichtig en krachtig. Dan komt Paulus zelf en dan zeggen ze, het is niet veel. Zijn verschijning is niet veel en hoe die praat is ook niet veel. Het is verachtelijk. Ja? Als grafsom. Maar, wij kennen Paulus natuurlijk niet in. Wij hebben nooit gezien hoe hij eruit ziet. Dus wij kennen de verschijning Paulus helemaal niet. Dus waar houden wij nu over? De brieven. Nee, wij hebben zijn brieven en die zijn gewichtig en krachtig. Paulus is niet in ons midden, wij kennen hem verder persoonlijk, hebben we nog nooit gezien. Ja? Dus mensen die naar de uiterlijke verschijning kijken, dat was met de Heer Jezus ook zo. We zien hem altijd mooi afgebeeld natuurlijk. Maar dat is ook niet helemaal volgens de waarheid. Maar voor die uiterlijke verschijning, als wij echt hier lezen, zeggen, wacht eventjes. Wij hebben helemaal niks om naar te kijken wat Paulus betreft, want we hebben alleen zijn brieven en die zijn sowieso gewichtig en krachtig. Ja? En zijn reden is verachtelijk. Nou, kijk wat hij schrijft. Ja? Het is niet bepaald verachtelijk. Ja? Dus Paulus, als we teruggaan naar we willen dan 1 Korinthe 14, vers 37. Waar gaat het bij ons? Wij zijn natuurlijk van nature ook. Ja, ook van de toeters en de bellen, om het zo maar te zeggen. Ja? Ik zie dat ook wel om me heen. En ik weet ook dat mensen zeggen, ja, ik heb 4 kinderen en ik zoek ook wat voor mijn kinderen. Toch? Ja, ik heb ook gemeentes in Amerika gezien. Ja, 200-300 mensen, volle bak. Met een genade gemeentes ook, met veel kinderen en zo. Ja, dat is voor de kinderen makkelijker, ja. En leuker ook voor de ouders, als er ook voor die kinderen opvang is en worden ze ook nog in de boodschap van genade opgevoed. Maar ze hebben ook daarbuiten, hebben ze ook nog. We zijn ook mensen natuurlijk. Je wil ook sociale contacten hebben. Natuurlijk, dat is logisch. Maar als dat dan allemaal niet is, wat gaan we dan doen? Gaan we dan, verlaten we dan dat hele uiterlijk vertoon? Want dat kan ook zijn een mooi gebouw, een mooi muziek. Ja, alles erop en eraan. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om wat krachtig is, ja? En het uiterlijk vertoon, oké, waar kiezen we dan voor? Verlaten we dan Paulus? Dat is wat je dan doet, hè? Ik ga nog naar iets anders waar ze dat allemaal wel hebben. Vergeet één ding niet, dan ga je wel. Van genade ga je over naar wit. Dus dat is wat je doet. Dus je verlaat wel iets, ja? Dan laat je de waarheid. Die verlaat je. De maatstaf is niet het uiterlijk vertoon. Maar de maatstaf is, 1 Korintiërs 14, vers 37. Indien iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf, des Heren geboden zijn. Nou, dat is dus als wij oordelen over de bediening van iemand, of wat er gepredikt wordt, is dit waar het om gaat. Het gaat om des Heren geboden. Ik wil de Heren dienen. Ik hou van Jezus. Jezus, ik wil Jezus volgen, ja? Nou, dat kan. Maar Paulus zegt, ja, wacht even, ben je geestelijk, ja? Wat ik schrijf, erken dat dan, want dat zijn de Heren, de geboden des Heren. En daar draait het om. En niet om al het uiterlijk vertoon. En het kan altijd mooier en beter, hoor, dat weet ik, 1 Timotheüs 6 vers 2. Natuurlijk, wij hebben ook onze wensen. Wij hebben hier ook een keer een heel kampeerweekend gehad. Elke maand hadden we jeugdavond. Hè? Harry, weet je nog, die tijd? Dat was een mooie tijd met al die jeugd. En ja, nu hebben we niks. Ja, want er zitten ook geen kinderen nu hier. Dat hebben we ook gekend. Paulus zegt, ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik heb overvloed gekend. Nou, ik zeg niet dat ik nu geen overvloed heb met jullie. Wij hebben met elkaar overvloed zonder meer, ja. Maar ik bedoel, het kan altijd mooier en beter. Maar het gaat uiteindelijk om wat de Heer geboden zijn. Nou, in 1 Timotheüs 6, dan zie je ook, vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is. Kijk, als je daarvan afwijkt, dan kom je terecht in een andere leer. En die is niet naar de godzaligheid. Dan kom je in een leer die de mensen die zijn opgeblazen, die weet niets. Hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wat zegt Paulus daarvan? Wijk af van de zulk. Dus ja, ik kan heel veel dingen wel begrijpen. We gaan terug naar 2 Korinthe 5. En dat men zegt, ja, maar ja, dit hebben jullie niet en jullie hebben dat niet. En, ja? Maar waar kijk ik nou naar? Wil ik daarin terechtkomen, wat Paulus daarnet schrijft? Wil ik daarin? Wil ik naar al het mooie vertoon? Wil ik ook, ja, oké, je hebt niet gestudeerd. Je hebt geen titel, je hebt geen theologische opleiding genoten. Pas heeft iemand gezegd dat ik was niet bevoegd. Nou, wat dan wie mij bevoegd maakt is nog altijd de Heer en niet de instellingen, noem het dan op, ja? Maar goed, zo kijkt de wereld, ja? En dat is dus het afschrapsel. Maar goed, ik bedoel, van de waarheid beroofd zijn, zegt Paulus, ja? Ik wil bij de waarheid zijn. En ook al zal het op andere punten misschien niet allemaal je van net zijn, maar daar is het wel waar het om gaat. En als je dat verlaat, dan verlaat je dus de waarheid. En dan kom je in dat soort dingen terecht. En dan is het wel zo, als je Paulus verlaat, ga je dus ook van de genade af. Dan verval je van de genade. Maar slecht spreken over Paulus is ook slecht spreken over Christus, hoor. Dat vergeten mensen wel eens. Maar Paulus zegt, volg mij zoals ik Christus volg. Christus heeft wel aan Paulus geopenbaard zoals wij nu horen te leven. En als je dat verlaat en je spreekt daar een beetje neerbuigend over, wil Paulus wel de spreekbuis van Christus. Is niet niks. Dus die schrikt des Heren. Ja. Want Paulus zegt dus in 2 Korinthe 5 vers 12, wij prijzen onszelf u niet wederom aan, nee. Maar wij geven u oorzaak van roem over ons. En Paulus hoeft geen aanbevelingen te hebben, wij weten dat hij het is. En hij is in mijn geweten geopenbaard. Maar hij heeft stof, zou het hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. In het hart. Dus ze roemen in het aangezicht, zie je? Het gaat om de buitenkant. om de show. Als je soms ziet, hè, wij zagen gisteren een stukje. Wat is de snelst groeiende kerk van Nederland? Ja, dus dat is saf, joh. 'S Ochtends om 6 uur, Marcel, een grote trailer. Drie, hè?
Nee, één.
Maar zonder de drie. Maar, nou, fijn, één is al veel. Een grote trailer, die is vanochtend om 6 uur, dus het was in Barneveld, is weggereden. De naam stond er nog op, ik weet niet meer hoe die naam was. Vol met apparatuur, met allemaal, altijd aan het plafond gehangen wordt, met allemaal lampen. Ik dacht, die gaan naar een concert toe, joh. Dat, in een grote gymzaal. En toen zag je het later, was het opgebouwd helemaal, groot podium, nou, met allemaal muziek, gitaren en groot scherm aan de muur. Nou, gewoon één grote show. En vele mensen hoorden je van, ja, ik kwam hier 1 keer, ik ben nooit meer weggegaan. Ja, het was elke week een groot optreden. Echt één grote show was het. Oké, kwamen mensen op geloof. Dus ik spreek daar niet in buigend over. Maar wat de waarheid betreft, ja, daar moet je natuurlijk niet naar kijken, ja. En dat zag je, ja, de snelst groeiende kerk van Nederland. Dat is, wat je zag, jongen, prachtig. Maar ja, dat is die roem in het aangezicht, maar niet in het hart. Want het hart, ja, dat is de motivatie en het geloof. Daar zit mijn wil, daar zit mijn geweten en daar zit mijn geloof. Met dat hart geloof ik. En Paulus zegt in Romeinen dat wij van harte zullen gehoorzamen aan de leer die aan hem overgegeven is. Ja, van harte gehoorzamen. Maar goed, nee. Ze willen in het aanzicht roemen en niet in het hart. En wij van nature zijn ook zo. Zit gewoon in ons natuurlijk. Maar Paulus zegt in vers 13. Of hij geeft dus stof, ja, voor roemen, ja, zodat wij hem ook voor hem kunnen gaan staan. Nou, in vers 13, uitzinnig, ja. Paulus zegt, want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het God. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. En daar komt de motivatie, ziet. Want de liefde van Christus dringt ons. Het zij dat wij uitzinnig zijn. Paulus spreekt over zichzelf, ja. Hem, dat ik uitzinnig ben. Wat is uitzinnig, ja? Dat je helemaal buiten je zinnen bent. Als jij voor dit gaat staan, echt. Jij dacht ook dat ik godsdienstwaanzin had. Godsdienstwaanzin had, ja. Ja, dat is als je ongelovig bent. En dat weet ik ook wel. Als je begrijpt wat mensen soms denken. Dan, hij is gek geworden. Hij is buiten zijn zin en moet je kijken wat hij doet. Ik kom tot geloof, maar later natuurlijk met de boodschap van genade. En dan is het eigenlijk nog veel erger. Want dan denk je, ja, dan hoor je dus ook niet meer bij een gevestigde kerk. Wat is dat voor een zootje daar? In zo'n zaaltje en wat is dat? Ja, nog nooit van gehoord. Je bestaat eigenlijk helemaal niet. We staan natuurlijk niet in de kerkgeschiedenisboeken, nee. Maar wij staan over 100 jaar ook niet in de kerkgeschiedenisboeken. Toen niet en dus nu nog niet. Terwijl het toch ook veel mensen bereiken. In Amerika ook. Het is echt. Maar het wordt nergens opgeschreven hoor. Want je wordt. Het is afschrapsel. Maar Paulus zegt: het zij dat wij uitzinnig zijn. Ja, in de ogen van de mensen. Is hij dan uitzinnig? En voor de Corinthiërs misschien ook. Moest kijken wat hij allemaal doet. Als je nadenkt. Hij is vervolgd geweest. Ja. Die hele lijstje 2 Corinthië 11. Dat is toch wat? Dan denk je: wat, ben je toch uitzinnig? Wat zei Felix tegen hem? Kijk in Handelingen 24. Handelingen 26, vers 24. En dan sluit ik af. Handelingen 26, vers 24. En als hij deze dingen tot verantwoording sprak. Paulus staat nu tegenover Festus. Zei Festus met grote stem. Heb je dat als meegemaakt? Als je echt aan de waarheid vasthield en dat mensen de stemmen gingen verheffen. Ik heb dat ook al meegemaakt hoor. Dat een dominee voor me stond en die werd echt kwaad. Met grote stem, gij raast, Paulus. De grote geleerdheid brengt u tot razernij. In razernij, in de betekenis dat hij maakt je gek. Je bent gestoord. Dat was de reactie van een ongelovige, ja. Hij was geagiteerd. En komt in opstand en met een grote stem. Dus Paulus in zijn ogen was uitzinnig. Ja. Dat is een reactie van een onwillige. Maar ja, kijk, wij weten ook, in 1 Korinthe 2 vers 14 zegt hij dat het is voor de natuurlijke mens zijn de dingen dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat ze alleen geestelijk onderscheiden kunnen worden. En dan heb je mensen die zijn willig en onwillig. Dus de reactie hier is niet van, nou, net zoals die stokbewaarder zegt, wat wilt gij Hoe zegt hij ook weer? Wat moet ik doen? Dat is de vrije keus, ja? Die stokbewaarder zei, wat moet ik doen? En die was overtuigd. En die zegt, en Paulus zegt, geloof in de Heer Jezus Christus. En hij is tot zalig geworden. Festus, niets van dat alles. Dat zie je weer, de keus, ja? De een maakt de keus wel, de ander maakt de keus niet. Goed, we gaan... Ik sluit af nu. Ik ga dit volgende keer nog verder behandelen. En dan nog even om met 14 te eindigen. Want de liefde van Christus dringt ons. Goed lezen wat er staat. De liefde van Christus dringt ons. Dus wat dringt mij? Ja? Dringen, dat dringt mij naar voren. Paulus zegt dat, ja, van hem. Ja, want hij heeft een hoop meegemaakt. En toch bleef hij doorgaan. Ja? En de liefde van Christus drong hem. Niet mijn liefde voor Jezus dringt mij. Heel anders. Want mijn liefde voor Jezus, voor de Heer Jezus Christus. Nou, ik weet het niet, maar ja, ik zeg, ik hou altijd van de Heer Jezus, tuurlijk. Maar is mijn liefde dan altijd zo? Ja? Ben ik altijd, als je mij lief hebt, dan zul je mijn geboden doen, zegt de Heer Jezus, ja? Als je mij lief hebt, nou, ik heb de Heer lief, ja? Maar doe ik echt altijd zijn geboden? Nou, wie iets mag zeggen, mag zijn hand opsteken, maar we weten dat allemaal dat dat niet zo is, ja? Dus dat is maar gelukkig dat het dat niet is, dat ons dringt, maar dat het zijn liefde voor mij is wat mij dringt, ja? Zijn liefde, dat dringt mij. En dat heeft te maken dat ik weet wat er in de Bijbel staat. En wat de Heer Jezus Christus over mij leert. En dat is wat mij dringt. En dat is goed nieuws. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken, Vader, dat dat het is. Dat dringt ons, Vader. Zijn liefde voor mij. En dat weten wij, omdat het in de Bijbel staat. Dat hij zijn leven gegeven toen wij nog zondaars waren. En wij waren eertijds niet beter dan ook iemand in deze wereld, dan de grootste zondaar, Vader. Want wij waren allemaal eertijds ongehoorzaam en ongelovig. En toch bent u naar deze aarde gekomen om uw leven te geven voor ons zondaars, Vader. En om opstaan uit de dood, voor onze rechtvaardigmaking. Waardoor wij nu met u gestorven, begraven en opgestaan zijn. En een heerlijke toekomst hebben en dat we u ook verwachten, Vader, dat u komt. Vader, bedankt voor deze genade. En dat ons ook mag motiveren, Vader, om deze dingen week ook weer ook echt dingen te gaan doen, Vader. Niet om het te verdienen, maar de grote motivatie omdat u van ons houdt en dat u dat voor ons gedaan hebt. En dat vraag ik en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, laten we nog een liedje zingen met elkaar.